Welkom bij Radio Maria.
De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit het document van het Tweede Vaticaans Concilie over de Heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium, gepubliceerd op 4 december 1963. Een vorige keer behandelden we hoofdstuk 4 onder meer en het goddelijk officie. Vandaag beginnen wij met hoofdstuk 5, het liturgisch jaar. Onze heilige moeder de kerk acht het haar plicht het heilswerk van haar goddelijke bruidegom in een heilige gedachtenis te vieren op bepaalde dagen in de loop van het jaar. In iedere week gedenkt zij op de dag die zij de dag des Heren heeft genoemd, de verrijzenis des Heren, die zij bovendien samen met zijn heilig lijden eenmaal in het jaar viert op Pasen, het hoogste van alle feesten. Verder ontvouwt zij in de loop van het jaar heel het Christusmysterie, vanaf de menswording en de geboorte tot aan de hemelvaart, de dag van Pinksteren en de verwachting van de zalige hoop en de komst van de Heer. Door deze herdenking van de geheimen der verlossing ontsluit zij voor de gelovigen de rijkdom van de deugden en verdiensten van haar Heer, zo dat deze in iedere tijd als het ware tegenwoordig worden gesteld, om op deze wijze de gelovigen ermee in contact te brengen en met de heilsgenade te vervullen. Bij de viering van deze jaarcyclus van de Christusgeheimen vereert de Heilige Kerk met bijzondere liefde de Heilige Moeder Gods Maria, die onafscheidelijk is verbonden met het heilswerk van haar Zoon. In haar bewondert en prijst zij de heerlijkste vrucht van de verlossing. En in haar beschouwt zij met vreugde, als in een allerzuiverst beeld, datgene wat zij zelf geheel verlangt en hoopt te zijn. De kerk heeft in de jaarcyclus ook de gedachtenisviering ingelast van de martelaren en de andere heiligen, die door Gods veelsoortige genade tot de volmaaktheid gekomen en reeds in het bezit van het eeuwig heil, God op volmaakte wijze lofprijzen in de hemel en voor ons ten beste spreken. Op de feesten van de heiligen immers verkondigt zij het paasgeheim in de heiligen die met Christus hebben geleden en met hem verheerlijkt zijn. Houdt zij de gelovigen hun voorbeelden voor, die hen allen door Christus tot de Vader trekken, en smeekt zij om hun verdiensten Gods weldaden af. Ten slotte bekroont de kerk in verschillende tijden van het jaar, volgens overgeleverde praktijken, de vorming van de gelovigen door geestelijke en lichamelijke oefeningen van vroomheid, door onderricht, gebed, door werken van boetvaardigheid en barmhartigheid. Daarom heeft het Heilig Concilie het volgende willen bepalen. De kerk viert, krachtens de apostolische traditie, die haar oorsprong heeft in de dag zelf van Christus' verrijzenis, het paasmysterie op iedere achtste dag, die terecht de dag des Heren wordt genoemd. Op deze dag immers moeten de gelovigen samenkomen om door te luisteren naar Gods woord en deel te nemen aan de Eucharistie, het lijden, de verrijzenis en de heerlijkheid van de Heer Jezus te gedenken en dank te brengen aan God, die hen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft verwekt tot een nieuw leven van hoop. Zo horen we het ook weer klinken in de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 3. Daarom is de dag des Heren de meest oorspronkelijke feestdag die de gelovigen moet worden voorgehouden en ingeprent, zodat hij ook een dag van vreugde wordt en van vrij zijn van arbeid. Geen enkele andere viering, tenzij werkelijk van zeer grote betekenis, mag de voorrang hebben boven deze dag, want hij vormt de grondslag en de kern van heel het liturgisch jaar. Het liturgisch jaar moet zo worden herzien dat met behoud of herstel van de traditionele gewoonten en praktijken met betrekking tot de heilige tijden, aangepast aan de situatie van de tegenwoordige tijd, het oorspronkelijke karakter van deze tijden bewaard blijft, om de godsvrucht van de gelovigen op behoorlijke wijze te voeden bij het vieren van de mysteries van de christelijke verlossing, vooral van het paasmysterie. Eventueel vereiste aanpassingen volgens de plaatselijke omstandigheden moeten geschieden overeenkomstig de artikelen 39 en 40. De aandacht van de gelovigen moet op de eerste plaats gericht worden op de feesten van de Heer, waardoor in de loop van het jaar de heilsmysteries gevierd worden. Daarom moet het tijdeigen zijn juiste plaats krijgen boven de feesten van de heiligen, zodat de volledige cyclus van de heilsmysteries op de vereiste wijze wordt gevierd. Het tweevoudige karakter van de vastentijd, die vooral door de herdenking van of de voorbereiding op het doopsel en door de boetedoening de gelovigen in een ijveriger aanhoren van Gods woord en een intensere toeleg op het gebed, voorbereid op de viering van het paasmysterie, moet zowel in de liturgie als in de liturgische catechese duidelijker belicht worden. Daarom, a. moeten de doopelementen die eigen zijn aan de vasten liturgie in ruimere mate benut worden? Sommige elementen uit de vroegere traditie moeten, voor zover dit kan, worden hersteld. B. Ditzelfde geldt ook voor de elementen die betrekking hebben op de boete. In de catechese echter moet men de gelovigen met nadruk wijzen niet enkel op de sociale gevolgen van de zonde, maar ook op het eigen karakter van de boete, die de zonde verfoeit als een belediging van God. Ook mag men niet nalaten te wijzen op het aandeel van de kerk in de boetedoening, en men moet aandringen op het gebed voor de zondaars. De boete van de vastentijd moet niet enkel innerlijk en individueel zijn, maar moet ook een uitwendig en sociaal karakter dragen. De beoefening van de boetvaardigheid moet worden gestimuleerd volgens de mogelijkheden van onze tijd en van de verschillende streken en volgens de levensomstandigheden van de gelovigen en door de gezagsdragers over wie in artikel 22 worden aanbevolen. Bijzonder heilig moet zijn de paasvasten die op Goede Vrijdag, de dag van het lijden en de dood van de Heer, overal gevierd moet worden en die, zo mogelijk, op stille zaterdag moet worden verder gezet, zodat men met een blij en oprecht hart tot de vreugde van het paasfeest kan komen. De heiligen worden overeenkomstig de traditie in de kerk vereerd en hun authentieke relieken en hun beelden staan in ere. De feesten immers van de heiligen verkondigen de wonderbare werken van Christus in zijn dienaren. En ze houden aan de gelovigen goede voorbeelden ter navolging voor. Om de feesten van de heiligen niet een overwicht te geven over de feesten die de heilsmysteries zelf herdenken, moet de viering van veel heiligenfeesten worden overgelaten aan de afzonderlijke kerken, naties of kloostergemeenschappen. En slechts die feesten moeten tot de gehele kerk worden uitgebreid, waarop de gedachtenis wordt gevierd van heiligen met een werkelijk universele betekenis. Hoofdstuk 6. De gewijde muziek. De muzikale traditie van de universele kerk vormt een schat van onvergelijkelijke waarde, die uitmunt boven de andere uitingen van kunst, vooral omdat ze als gewijde zang, nauw verbonden met de woorden, een noodzakelijk of integrerend deel uitmaakt van de plechtige liturgie. Inderdaad, de gewijde zang is hoog geprezen, zowel door de Heilige Schrift als door de Heilige Vaders en door de pausen, die in de laatste tijd, op het voorbeeld van de heilige Pius X, de dienende taak van de gewijde muziek in de goddelijke eredienst nauwkeuriger in het licht hebben gesteld. Daarom zal de gewijde muziek des te heiliger zijn, naarmate ze nauwer met de liturgische handeling is verbonden. Het zij door aan het gebed een aangenamer uitdrukking te geven, of de eensgezindheid in het bidden te bevorderen, het zij door de heilige riten met grotere plechtigheid te omgeven. De kerk keurt alle vormen van echte kunst die aan de vereiste voorwaarden voldoen, goed en aanvaardt ze voor de goddelijke eredienst. Derhalve heeft het Heilig Concilie, trouw aan de normen en voorschriften van de kerkelijke traditie en praktijk, en lettend op het doel van de gewijde muziek, namelijk de verheerlijking van God en de heiliging van de gelovigen, het volgende bepaalt. De liturgische handeling krijgt een edeler vorm wanneer de goddelijke officies plechtig gezongen worden met assistentie van de gewijde bedienaars en actieve deelname van het volk. Met betrekking tot de te gebruiken taal onderhoudt men de voorschriften van artikel 36, voor de mis die van artikel 54, voor de sacramenten die van artikel 63, voor het goddelijk officie die van artikel 101. Een kleine noot hier, dierbare luisteraars, allen artikelen die reeds aan bod kwamen. De schat van de gewijde muziek moet met de grootste zorg worden bewaard en gecultiveerd. Men moet ijverig de scholae cantorum bevorderen, vooral in de kathedrale kerken. Maar de bisschoppen en de andere zielenherders moeten er alle moeite voor doen dat bij iedere gezongen liturgische plechtigheid alle aanwezige gelovigen hun eigen actieve deelname kunnen verwezenlijken volgens de artikels 28 en 30. Grote waarde moet worden gehecht aan het muzikaal onderricht en de muzikale praktijk op de seminaries, in noviciaten en studiehuizen van mannelijke en vrouwelijke religieuzen en aan andere katholieke instituten en scholen. Om dit onderricht mogelijk te maken, moeten de docenten die belast worden met het onderwijs in de gewijde muziek een degelijke vorming ontvangen. Ook wordt, waar het mogelijk is, de oprichting aanbevolen van hogere instituten voor gewijde muziek. De muzici en de zangers, vooral de jongens, moeten ook een echt liturgische vorming krijgen. De kerk erkent de Gregoriaanse zang als de eigen zang van de Romeinse liturgie. Deze moet daarom, waar geen bijzondere factoren anders vereisen, in de liturgische handelingen de voornaamste plaats innemen. Andere soorten van gewijde muziek, vooral de polyfonie, worden bij de viering van de heilige diensten volstrekt niet uitgesloten, mits ze beantwoorden aan de geest van de liturgische handeling, overeenkomstig artikel 30. De officiële uitgave van de boeken van de Gregoriaanse zang moet worden voltooid. Men moet zelfs een meer kritische uitgave voorbereiden van de boeken, die na de vernieuwing van de heilige paus Pius X reeds zijn uitgegeven. Ook verdient het aanbeveling om een uitgave te maken van meer eenvoudige melodieën ten behoeve van kleinere kerken. De religieuze volkszang moet ijverig worden gestimuleerd, zodat bij godvruchtige en godsdienstige oefeningen en bij de liturgische handelingen zelf de gelovigen kunnen meezingen, overeenkomstig de regels en voorschriften van de rubrieken. Omdat men in sommige gebieden, vooral in de missies, volkeren aantreft met een eigen muzikale traditie, die een belangrijke rol speelt in hun godsdienstig en maatschappelijk leven, moet men de verschuldigde waardering hebben voor deze muziek en haar een passende plaats geven, zowel bij de vorming van hun godsdienstzin als bij de aanpassing van de eredienst aan hun eigen aard, overeenkomstig artikel 39 en 40. Daarom moet men bij het muzikaal onderricht aan de missionarissen er alle zorg aan besteden dat zij de nodige bekwaamheid opdoen om, voor zover mogelijk, de traditionele muziek van die volken zowel op de scholen als bij de heilige handelingen tot ontwikkeling te brengen. Het pijporgel moet in de Latijnse kerk hoog in ere worden gehouden als het traditionele muziekinstrument dat met zijn klanken aan de kerkelijke plechtigheden een heerlijke luister kan bijzetten en de geest zo intens kan verheffen tot God en het hemelse. Andere muziekinstrumenten mag men overeenkomstig het oordeel en met toestemming van het bevoegd territoriaal gezag, volgens de artikelen 22, paragraaf 2, 37 en 40, bij de goddelijke eredienst toestaan, voor zover ze geschikt zijn voor liturgisch gebruik of daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt, voor zover zij passen bij de waardigheid van de kerk en werkelijk bijdragen tot stichting van de gelovigen. De muzici moeten bezield zijn met een christelijke geest en beseffen dat zij geroepen zijn om de gewijde muziek te cultiveren en het erfgoed ervan te vermeerderen. Zij moeten melodieën componeren die de geest ademen van echte gewijde muziek en die niet enkel door grotere koren kunnen worden gezongen, maar ook berekend zijn voor kleinere koren en de actieve deelname van heel de gemeenschap van de gelovigen verhogen. De teksten die voor de kerkzang bestemd zijn, moeten overeenstemmen met de katholieke leer. Bij voorkeur dienen ze aan de Heilige Schrift en de liturgische bronnen te worden ontleend. Hoofdstuk 7. De gewijde kunst en de liturgische benodigdheden. Tot de edelste uitingen van het menselijk vernuft rekent men met het volste recht de vrije kunsten, vooral de religieuze kunst, met als hoogtepunt de gewijde kunst. Krachtens haar aard zijn ze gericht op Gods oneindige schoonheid, die door de werken van de mens enigszins tot uitdrukking moet worden gebracht. En ze staan des te meer in dienst van God en van de bevordering van diens lof en heerlijkheid, naarmate ze als enig doel hebben er krachtig toe bij te dragen om door haar werken de geest van de mensen tot God te verheffen. Onze heilige moeder de kerk heeft daarom altijd de vrije kunsten een grote liefde toegedragen. En zij heeft steeds het edele dienstbetoon van de kunst gezocht, vooral om aan de voorwerpen die tot de heilige eredienst behoren, echte waardigheid, luister en schoonheid te geven, en ze te maken tot tekenen en symbolen van het hemelse. En zij zelf heeft de kunstenaars gevormd. Ja, zij heeft zich altijd terecht beschouwd als bevoegd om te oordelen over de kunsten, door uit te maken of bepaalde kunstwerken overeenstemden met het geloof, de vroomheid en de wetten uit de religieuze traditie, en of ze geschikt waren voor het gebruik in de eredienst. Met bijzondere ijver heeft de kerk ervoor gezorgd dat de gewijde benodigdheden op waardige en schone wijze zouden bijdragen tot de luister van de eredienst, door de veranderingen in stof, vorm of versiering te aanvaarden die het gevolg waren van de vooruitgang van de techniek in de loop van de tijd. Daarom hebben de vaders hieromtrent het volgende willen bepalen. De kerk heeft nooit een bepaalde kunststijl als haar eigen stijl beschouwd, maar naar gelang van de aard en de levensomstandigheden van de volken en de behoeften van de verschillende ritussen heeft zij de vormen van iedere tijd aanvaard en zo heeft zij in de loop van de eeuwen een kunstschat geschapen, die met alle zorg bewaard moet blijven. Ook de kunst van onze tijd en van alle volken en streken moet in de kerk vrij kunnen worden beoefend, mits ze met gepaste eerbied en eer voldoet aan de eisen van de kerkgebouwen en van de gewijde riten. Zodoende kan ze haar stem verenigen met die wonderbare lofzang die uitstekende mannen in vroegere eeuwen voor het katholieke geloof hebben aangeheven. De ordinarii moeten ervoor zorgen, bij het bevorderen en begunstigen van de waarlijk gewijde kunst, meer te letten op edele schoonheid dan op louter praal. Dit geldt ook voor de heilige gewaden en sieraden. De bisschoppen moeten erop letten dat kunstwerken die in strijd zijn met het geloof en zeden en met de christelijke vroomheid, die de ware godsdienstzin kwetsen door wanstaltige vormen of door onbeduidend, middelmatig of schijnbaar kunstgehalte, zorgvuldig uit de kerken en andere heilige plaatsen worden geweerd. Bij de bouw van kerken moet er met alle ijver naar worden gestreefd dat ze geschikt zijn voor de uitvoering van de liturgische handelingen en voor het verwezenlijken van de actieve deelname van de gelovigen. Het gebruik om in de kerken gewijde afbeeldingen te plaatsen ter verering door de gelovigen moet bewaard blijven, maar ze moeten worden geplaatst in een beperkt aantal en in de juiste orde, om bij het christenvolk geen verwondering te wekken en geen aanleiding te geven tot een minder juiste devotie. Bij de beoordeling van kunstwerken moeten de plaatselijke ordinarii het advies inwinnen van de diocesane commissie voor de gewijde kunst en, zo nodig, van andere deskundigen en ook van de commissie, waarover sprake in de artikelen 44, 45 en 46. Met ijver moeten de ordinarii erover waken dat gewijde benodigdheden of kostbare stukken als zijnde sieraden van Gods huis niet worden vervreemd of verloren gaan. De bisschoppen moeten persoonlijk of door bekwame priesters die thuis zijn in de kunst en er liefde voor hebben, zorg dragen voor de kunstenaars, om hen met de geest van de gewijde kunst en van de heilige liturgie te bezielen. Ook verdient het aanbeveling scholen of academies voor gewijde kunst op te richten om kunstenaars te vormen in die gebieden waar dit gewenst lijkt. Alle kunstenaars die, door hun talent geïnspireerd, de glorie van God in de heilige kerk willen dienen, moeten steeds voor ogen houden dat het hier gaat over een heilige navolging van God de Schepper en over werken die bestemd zijn voor de katholieke eredienst en voor de stichting en godsvrucht van de gelovigen en hun godsdienstige vorming. De canones en kerkelijke bepalingen met betrekking tot het geheel van de uitwendige zaken, bestemd voor de eredienst, vooral met betrekking tot een waardige en passende kerkenbouw, de vorm en de opbouw van het altaar, de waardigheid, opstelling en veiligheid van het tabernakel, de juiste inrichting en versiering van de doopkapel, het juiste aanbrengen van afbeeldingen, decoratie en versiering, moeten samen met de liturgische boeken overeenkomstig artikel 25 zo spoedig mogelijk worden herzien. De bepalingen die minder goed beantwoorden aan de vernieuwing van de liturgie moeten worden verbeterd of afgeschaft. De bepalingen die bevorderlijk zijn voor deze vernieuwing moeten worden gehandhaafd of ingevoerd. Op dit punt, vooral wat betreft stof en vorm van de liturgische benodigdheden en de gewaden, wordt aan de territoriale bisschoppenconferenties de bevoegdheid gegeven voor het maken van de nodige aanpassingen, vereist door de plaatselijke behoeften en gewoonten, overeenkomstig artikel 22 van deze constitutie. Tijdens de cursus van filosofie en theologie moeten de clerici ook onderricht krijgen in de geschiedenis en ontwikkeling van de gewijde kunst en in de gezonde beginselen, waarop de werken van de gewijde kunst moeten steunen, om zo de eerbiedwaardige monumenten van de kerk te kunnen waarderen en in stand te houden, en de geschikte raad te kunnen geven aan de kunstenaars bij het vervaardigen van hun kunstwerken. Het is passend dat het gebruik van de pontificalia gereserveerd blijft voor kerkelijke persoonlijkheden die de bisschoppelijke waardigheid bezitten of een bijzondere jurisdictie hebben. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, tevens het einde van dit document van het Tweede Vaticaans Concilie, deze constitutie over de heilige liturgie Sacrosanctum Concilium, gepubliceerd op 4 december 1963. We danken u van ganser harte voor het luisteren. En een volgende keer beginnen wij in een nieuw kerkelijk document. Graag tot dan.